als je dat weet van tevoren, dan kan je dat gewoon een plekje geven. En dan is dat ook, dan weet je dat. Maar als je het niet weet, daar gaat het vaak mis. Gewoon. Ja. En voor die professionals, ja, die hebben zoiets van, nou moeten we dat nou helemaal benoemen?
Leuk dat je luistert naar de podcast van Mom & Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline. Ik ben verloskundige en moeder van Kobe.
Hey mama!
Ook ben ik de founder van Mom & Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangere en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René.
Hallo.
Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag weer een expert. Of moeten we misschien zeggen ervaringsdeskundige. Wat begon als een kraamverhaal werd namelijk op de opnamedag een expertaflevering. Chantal Dekker bevalt in 2020 van een zoon met een geplande keizersnede. En niet alleen leerde ze teleurstellingen verwerken, maar start ze ook een verzameltocht naar de informatie die ze zo graag zelf had willen hebben. Resulterende in eenkeizersnede.nl. Hey René, wat leuk om jou weer op de podcast te horen.
En hoe werkt dat apparaat ook alweer?
Dat is een tijdje geleden.
Chantal, misschien kun jij me helpen met die knoppen? Want ja, ik weet het even niet meer.
Eva zo knopje draaien.
Ja. Druk op rec, die rode.
Oh, oké, okay, ja.
Ja. Press de button.
Hij doet het.
Nou, fijn dat we er weer zijn. Het is een tijdje geleden, want COVID en René had allemaal mooie documentaires die allemaal tegelijk afgemaakt werden. Dus, maar goed, nu zijn we er. Super veel zin in. Ja. En we hebben aan tafel Chantal.
Leuk om hier te zijn. Ja. In het mooie Ede.
Ja. Mooie omgeving wel.
Nou,
hè?
Serieus. Want Aline zei laatst tegen mij, of die vorige keer tegen mij, van ja, heel mooi bij de bossen. En, maar dat is dus echt.
Ja, ik heb niet gelogen.
Nee.
Oké. Okay. Ja, we hebben eigenlijk tijdens het koffiedrinken een kleine switch gemaakt. Want we begonnen met jou eigenlijk op te voeren als een kraamverhaal.
Ja.
Maar het feit is dat je eigenlijk een nieuwe expertaflevering gaat worden. Superleuk.
Dat ik eigenlijk geen kraamverhaal heb, hè? Nee. Maar ik wel expert ben.
Nou, maar terecht, want de nadruk in jouw verhaal en waarom je hier bent zit blijkbaar niet zozeer in de kraamtijd zelf, maar meer de thematiek waar je mee te maken hebt gehad.
Ja.
Zou je me eens willen introduceren? Waar gaan we het vandaag over hebben?
Ik ben uiteindelijk bevallen door middel van een geplande keizersnede van ons eerste kindje. Ik kijk daar heel mooi op terug. Laat ik dat vooral even voorop stellen. Want dat is echt wel... Ja, we hebben een prachtige dag gehad. Maar ik vond wel, zeker omdat het dus gepland was, die laatste weken, ja, vond ik het een gemis dat vriendinnen nog naar bevalcursussen gingen. En de ander was nog zijn bevalbad aan het uitzoeken. Ga ik het huren? Ga ik het kopen? Ja, en wij waren voor mijn gevoel een beetje uitgespeeld. We zaten daar te zitten op de bank.
Te wachten tot de datum
dichterbij kwam. Ja, en dat vond ik heel jammer. Een beetje alsof je voor de finish van het parcours afgehaald werd. En ik vond het daarna heel jammer dat er eigenlijk zo weinig bekend was. Dus ik had best wel veel al opgeschreven in mijn telefoon. Van nou, als er dan over een paar weken een buurvrouw is of een vriendin die ook een keizersnede krijgt, nou, dan heb ik echt een bak aan tips en informatie en dan ga ik helemaal los.
Ja, ja, want die urge had jij wel, zo van, wat is er weinig en wat wist ik hier weinig van?
Ja, er is gewoon echt heel weinig. Ik had gewoon heel veel vragen en op het eind ben je medisch en stel je al je vragen aan de gynaecoloog met in je 10-minuten gesprek. Ja, en dingen als, krijg ik extra kraamzorg? Heb ik dat kraampakket, dat gratis kraampakket, heb ik dat überhaupt nog nodig? Moet ik mijn bed op klossen zetten? Moet ik zelf een mutsje meenemen naar de operatiekamer? Ja, ik had gewoon heel veel van dat soort vragen en ik had het gevoel, ja, die man of die vrouw in die witte jas, ja, ik voelde daar wel een beetje een afstand bij voor dat soort vragen. Okay. En dat is dan eigenlijk niet echt ergens te vinden.
Ja. Ja, en het zijn ook zulke, voor zorgverleners, zulke vanzelfsprekende dingen.
Dat is het.
Dat we dat denk ik niet eens op die manier zo concreet vertellen.
Nee,
ja, inmiddels doen we het natuurlijk wel aan de cursus en zo. Maar ja, dat, ik kan me voorstellen als verloskundige of als gynaecoloog dat je dan niet denkt...
Nee, die denken daar niet aan en die denken dat ze, hè, dat is misschien ook voor sommigen ook wel voldoende, maar de basisinformatie genoeg is. En het is voor hun natuurlijk ook gewoon dagelijkse kost. Ja. Maar ja, voor jou is het een once in a lifetime.
Ja. Wanneer kwam je erachter dat jij een keizersnede ging krijgen?
Nou, wij kregen de 20 weken echo. En eigenlijk tot die tijd was het allemaal fantastisch en ging het ook fantastisch, voelde me heel goed. En tijdens die 20 weken echo hadden we gezegd, we willen wel graag het geslacht weten. Helemaal aan het eind van de echo, want anders dan horen we het. En dan kunnen we misschien niet meer de rest horen. Weet je wel, als er dan nog iets is, dan horen we het niet meer. Dan zitten we helemaal in de halleluja-fase van, oh, het wordt een jongetje of een meisje.
Slim, trouwens.
Dus die, ja, nou, dank je. Dus die vrouw die had alles bekeken. En die zei dus, nou, alles is goed. Hè. De hele APK-keuring hadden we gehad. Alles is goed en het wordt een jongetje. Dus nou, wij helemaal, oh, helemaal in de gloria, helemaal leuk. En toen zei ze, oh, ik moet nog eventjes naar de placenta kijken. En ja, wij dachten, we hadden ook zo bedacht van, hè, want als we weten wat het is, dan zijn we klaar. Dan kunnen we weglopen. Dus nou, hè, wat de placenta, ze kon het niet goed zien. En toen werd het dus nog een inwendige echo. Nou, broek uit, allemaal niet heel charmant meer. En toen moesten we dat dus nog doen. En toen zei ze, de placenta ligt voor nu te dicht bij de uitgang, maar...
Kan nog optrekken.
Nee, kan nog optrekken. 1 op de 100 heeft dat bij de 32 weken echo ook nog. Dus wij liepen naar buiten. Nou, elkaar feliciteren natuurlijk helemaal leuk. En super blij dat het een jongetje werd. En dus, wat zei ze nou nog over die placenta? Weet je wel, zo van, wat was dat nou nog? Ja, nou, 32 weken echo, dan zien we wel weer verder.
Snel vraagje tussendoor. Is dat dan een extra echo, die 32 weken?
Ja, die krijg je dan extra, zodat ze opnieuw kunnen opmeten of je placenta dus omhoog getrokken is. Want omdat de baarmoeder groeit, trekt hij als het ware de placenta een stukje mee omhoog.
Je moet het dus eigenlijk voor je zien als een soort van ballon. De baarmoeder is een soort van ballon en de placenta ligt dan helemaal onder in die ballon. Maar als je de ballon verder omhoog of verder opblaast, dan gaat dat die ballon zeg maar omhoog. Ja. En die placenta zit in die baarmoederwand en die groeit als het ware mee.
Maar goed, zij bracht het echt zo van, joh, dat komt helemaal goed. 1 op de 100, bij wie dat ook daadwerkelijk zo blijft, dat komt helemaal goed. Ja.
Zitten er hier twee van de honderd zitten hier aan tafel?
Kleine elephant in the room. Misschien is het goed om op dit punt te vertellen. Want Aline heeft dit natuurlijk, die was 1 van de 100. Die had ook een voorliggende placenta of een placenta previa, zoals het heet.
Ja, wij hebben eigenlijk een heel gelijksoortig verhaal.
Ja. Ik heb jullie podcast toen de tijd natuurlijk echt 1000 keer geluisterd toen ik hoorde dat het... gepland en keizersnede werd. Terug naar de topic.
Ja, misschien even naar de 32 weken echo, want je kwam dus weer terug.
Eigenlijk had ik dus 3 dagen voordat ik die 32 weken echo ging doen, heb ik een bevalcursus gedaan. Achteraf is dat echt niet zo heel handig geweest, want ik heb toen natuurlijk, dan ga je dat helemaal visualiseren, hoe je vaginale bevalling eraan toe gaat. En ik wilde dat heel graag thuis doen. En dan is opeens een thuisbevalling... heb je ook helemaal gevisualiseerd, hè, na zo'n avond, hoe dat bij jou thuis is. En waar jouw bevalbad dan past in huis. En nou, je hebt het helemaal gedaan en gezien. En toen kwamen wij dus die donderdag bij de echoscopist. En toen ging zij dus opnieuw kijken. En toen zei ze, nou, hij is wel iets omhoog getrokken, maar niet hoog genoeg. Dus je moet medisch vaginaal bevallen in het ziekenhuis. Nou, ik lag er helemaal af. Ja, achteraf denk je wel op zo'n moment van, waar gaat het over? En jullie zijn allebei gezond en je mag nog steeds bevallen. En maak je niet te druk, maar het is gewoon je referentiekader. Ik ben echt ubermakkelijk zwanger geraakt. Ik heb echt een zwangerschap gehad met 2 vingers in mijn neus. Ja, dan is dat je eerste teleurstelling. En
ja, precies. En dat is die teleurstelling. Dat die is wel. Ja. Ik bedoel, het is niet zo... Je kunt wel denken, nou, eigenlijk is alles goed en het komt allemaal wel goed. Natuurlijk.
Ja.
Maar dan heb je nog steeds die teleurstelling doorleven.
Ja, ik moest echt even daardoor heen. Ik heb echt even wat tranen gelaten, want ik zag het gewoon helemaal voor me thuis.
Maar en er wordt nog niet bij alle cursussen ook aandacht gegeven aan de keizersnede.
Dat is echt zo. Eigenlijk... overal heb je het over gehad. En ik weet toen ook nog die avond, die vrouw die heeft echt 1 keer gezegd, worst case scenario, hè, als die baby er echt niet uitkomt, dan wordt het een ongeplande keizersnede. Maar die kans is zo klein. En door naar het volgende onderwerp.
Ja, dat is jammer. Dat is ook echt onwetendheid.
Ja.
Want ik weet nog dat toen aan het begin van Mom & Co hadden we daar ook niet echt nadruk op medische bevallingen. En terwijl, tegenwoordig is het gewoon echt anders. En als we naar de cijfers kijken, is het natuurlijk ook anders. Dus het is juist belangrijk om ook aandacht aan dat te geven. Ik zit nu even te kijken wat wij in de cursus doen. Dat we ook heel erg juist nadruk leggen op de tools die we meegeven. Dat je die ook tijdens een keizersnede kan inzetten. Dus ademhalingstechnieken, visualisaties, affirmaties. Ja. Hoe je je voorbereidt samen met je partner. Dat is...
Ja, want uiteindelijk moet ik zeggen dat ik nog wel wat dingen... zoals dat je gewoon bepaalde ontspanning en wat jij ook zegt, affirmaties en zo... heb ik nog wel mee kunnen nemen, want ik was dus een klein beetje bang voor de ruggenprik. En daar heb ik nog wel echt wat ademhalingstechnieken en zo voor in kunnen zetten.
Ja.
Maar het is gewoon het stukje bewustwording, hè, dat zo iemand dan ook zegt van, oh, worst case scenario, ja, 1 op de 6. Dat is niet worst case scenario.
Nee.
Dat, hè, die 1 op de 100 van die
scenario.
Placenta. Ja. Die 1 op de 100 van die placenta previa, ja, daarvan denk je nou, onmogelijk dat ik die 1% ben. Maar 1 op de 6, dat is gewoon 17% is het.
Ja, dat dus percentage is gerekend over iedereen die bevalt.
Ja, alle dus baby's die gewoon überhaupt geboren worden in, ja, Nederland.
Dus als je bijvoorbeeld een zwangerschapsvergiftiging hebt, of dan is de kans al groter dat je een keizersnede krijgt. Dus dat zit er ook bij. Dus in principe zou het percentage echt als je aterm bent, tussen de 37 en 42 weken zou dat lager zijn. Maar daar weten we het niet precies.
Nee, we hebben
het
niet. Nee, precies.
Dat het zo'n vertekend beeld was. Wat vond je daarvan?
Dat een keizersnede dan eigenlijk niet genoemd wordt. Ja, ik denk dat een stukje negatieve ervaringen, geboorteervaringen die er zijn, dat het vooral te maken heeft, of dat denk ik niet, dat die cijfers zijn er ook, dat het met een stukje verwachtingsmanagement te maken heeft.
Absoluut, ja.
En dat soms door dingen maar uit te spreken en het niet altijd dus in dat worst case scenario hoekje te drukken, dat het wel degelijk dat kan zorgen voor positieve ervaringen.
Ja.
Denk ik, lijkt mij.
Als je kijkt naar überhaupt de cijfers van bevallingen, van de geboortes, is meer dan de helft van de vrouwen die onder zorg zijn bij de verloskundige, dus geen medische indicatie hebben, die gaan tijdens de geboorte alsnog naar het ziekenhuis en worden medisch.
Ja.
En dat kan heel erg uiteenlopend zijn van de baby poept in het vruchtwater, tot pijnstilling. Het grootste percentage, 33%, heb je natuurlijk ook niet altijd in de hand, want je kunt niet volledig weten hoe het gaat zijn.
Nee.
Maar ik denk ook dat hierbij weer de voorbereiding en het verwachtingsmanagement, als dat klopt met de realiteit, dan is, dat merk ik heel erg aan de cursisten van Mamico, dat het percentage gewoon echt lager is, omdat mensen gewoon realistischer zijn voorbereid, de partner is aangehaakt, je doet het als team en je leert om te gaan met de situatie, met pijnstilling of teleurstelling, waardoor je sneller komt tot een, tenminste minder snel misschien medisch wordt.
Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb ook een mental coach geïnterviewd, ook over de keizersnede. En die zegt ook, VSR, dus verwachting is realiteit. En R kan je niet veranderen, tenminste in principe niet. Hè? Dus dat wat gebeurt, daar moet je maar gewoon mee dealen. En V, hè, verwachting, daar kan je wel aan draaien. Dus doe dat ook en blijf niet in je tunnelvisie van dit was hoe ik het bedacht had.
Ja.
Nee, stel je verwachtingen bij, want dan zorg je voor die positieve ervaring.
Ja.
Maar dus toen zei de verloskundige, ik denk dat het goed is als jij voor kerst nog eventjes bij het ziekenhuis bent geweest, kennis hebt gemaakt, dan geeft dat je misschien ook wat rust. Hè? Dan weet je een beetje in wat voor setting je daar terechtkomt.
Ja.
En dan,
goed van je verloskundige.
Nou, dat was ook echt heel goed en goed meegedacht. Toen zat er dus een weekend tussen en toen mocht ik dus op maandag naar het ziekenhuis. Toen ben ik zo ontzettend slim geweest om daar alleen naartoe te gaan.
Oh, nou herken ik helemaal niet. Ja, ik ben ook 1 keer alleen gegaan.
Oh, dus toen
dat was net de keer dat ik niet alleen moest gaan.
Nee, nou, exact.
Ja. Gewoon niet alleen naar het ziekenhuis gaan.
Nee.
Als je partner niet mee kan, neem dan je zus of een vriendin of je moeder mee of iets.
Dus toen kwam ik daar in mijn eentje en toen werd er eerst weer een echo gemaakt om te kijken of dat wat de echoscopiste bij de verloskundige had gezien, of zij dat ook zo zagen. En na die echoscopiste zou je dan nog een afspraak hebben met een gynaecoloog. En ik was dus nog steeds met een soort van beetje tranen, hè, dat het een medische bevalling zou worden. En toen ging ik daar de echo doen en de echoscopiste die zei, nou, ik weet niet wat de vorige echoscopiste heeft gezien, maar deze placenta ligt niet een stukje van de uitgang af. Die ligt er gewoon volledig overheen.
Ja.
Dus ze zei, jij gaat niet bevallen, je krijgt een keizersnede. Ze zei, ik mag het natuurlijk nog niet zeggen, want je hebt zo'n afspraak bij de gynaecoloog en die moet er echt naar kijken. Nou, ik weet niet hoe ik in die wachtkamer ben gekomen, maar ik heb echt
Je hebt ook op dit moment niet extra steun gekregen, behalve van je partner dan.
Ja.
Nee. Geen coach, geen tijd voor of ruimte. Ja.
Nee, je hebt er geen tijd en ruimte voor. Je bent echt richting die geplande datum. Ja, en ook uiteindelijk is dat natuurlijk ook in die medische wereld. En dat snap ik ergens ook wel van, joh, jullie zijn allebei gezond en het gaat allemaal helemaal goed komen hier. Kop op, weet je wel.
Ja, natuurlijk ben je gezond, maar hallo, laat mij even dit gewoon keihard voelen. Want als het anders blijft het maar in mijn lijf zitten.
Ja, nou, dat is inderdaad achteraf echt gebeurd. En het was gewoon een teleurstelling. Ik wilde heel graag bevallen.
Ja.
Maar om terug te komen op jouw vraag, René, van hoe ben je daar dan mee omgegaan? Ik zat dus wel even, want ik had even mijn boekje erbij gepakt van, hey, hoe zat dat nou met die data en zo, wanneer was dan wat? En dan zitten er dus echt wel 8 kantjes in met toch wel een stukje affirmaties en even richting mezelf, van de accepteren zoals de situatie nu is, we gaan er het beste van maken. Ik had ook wel een beetje issues met dingen als, hoe zit dat dan met de hechting, hè, met de baby? Hoor je toch ook allerlei spookverhalen over? Of je baby krijgt de bacteriën niet mee. Precies. Van de vaginale bevalling. Ja. En is het gedoemd met allerlei allergieën op te groeien en zo. Dus om dat eventjes allemaal een plek te geven en toch maar los te laten en er toch iets moois van te maken, ja, dan moet ik echt eventjes gewoon een paar uur met mezelf aan tafel zitten met een schriftje en een pen. En dan ruim ik gewoon even mijn hoofd op.
Ja.
Gewoon verwerking. Het is gewoon een beetje... volgens mij lijkt dit gewoon op... Het klinkt misschien overdreven, maar op een soort rouwproces.
Ja, dat was het precies. Ja, dat was absoluut. Het precies. Zo heb ik het ook echt wel omschreven. Ik moet echt even afscheid nemen van iets wat dus niet gaat gebeuren. En...
Een stukje verlies.
Ja.
Neem ons eens kort mee door die dag, want je vond het een hele mooie dag, zei je.
Ja.
Vertel eens kort, hoe ging alles?
Nou, we hadden dus nog heel even een kleine stapje terug. We hadden dus 2 dagen daarvoor dan dat intakegesprek. En we hadden een prachtig geboorteplan bedacht, want wij dachten ook, in dit ziekenhuis kunnen we een gentle sexio krijgen. Nu blijkt dus dat een gentle sexio in elk ziekenhuis totaal iets anders betekent. Wist ik toen nog niet, hè? Want zoveel weet je niet over de keizersnee.
Ja, je moet het echt met je gynaecoloog en per ziekenhuis moet je dat vragen en checken hoe het zit, hè?
Ja, want in sommige ziekenhuizen houdt een gentle sexio in, je mag je baby op de borst na de geboorte. En word je vervolgens bijvoorbeeld wel weer gescheiden als de moeder naar de uitslaapkamer gaat en dan gaat de vader met baby en al naar de kraamsuite. En in sommige ziekenhuizen houdt juist weer gentle sexio ook in van partner en baby gaan mee.
Ja, mijn hoofd denkt nu, ja, hoezo niet gewoon standaard je kind bij je moeder op de warme borst met tekens eroverheen. Weet
nou
je
ja,
wel?
Dat is het mooie natuurlijk, ja.
Het blijkt dus dat het vooral zit in het feit dat er 1 poppetje meer nodig is die de baby en de moeder in de gaten kan houden. En dus als je natuurlijk thuis of een andere vorm van bevallen dan is er een kraamzorg die jullie wel eventjes, al is het van een afstandje, in de gaten houdt.
Oké, ik snap het wel. Maar dan moeten we dus wel wat op regelen, want dit slaat natuurlijk
op. En dat is dus dan wel weer het geluk van een geplande keizersnede, dat men weet dat er een extra poppetje ingezet moet worden. Ik heb dan echt het geluk gehad dat het bij ons in het ziekenhuis standaard was dat de vader en de baby meegingen naar de uitslaapkamer. Maar er zijn dus 90% van de ziekenhuizen in Nederland is dat dus niet zo.
Jeetje, wat een hoog percentage.
En als je dat nou weet van tevoren, dan is het misschien weer iets anders. Ben je
wachting.
Dat is alweer een verschil.
Maar als jij dat niet weet en je moet dus wat zal het zijn dat je goed en wel die uitslaap of die operatiekamer uitrijdt, uurtje?
Ja, zoiets.
Dan is dat dus goodbye baby en partner. En als jij je niet goed voelt op die uitslaapkamer, ben je misschien zo 1,5-2 uur verder voordat je elkaar weer ziet.
Ja.
Hoeveel vrouwen ik gesproken heb dus over een keizersnee, die zeiden, dat was voor mij het meest traumatische.
Ja.
Dat we daar gescheiden werden. Ja. En dan denk ik, dat is zoiets...
En dat wisten ze dan niet van tevoren?
Nee, dat is vooral natuurlijk de ongeplande variant ook.
Ja.
Dat wisten ze niet van tevoren. Dus ook dat is echt een dikke tip. Vraag echt aan je verloskundige, ook al denk je 100% te gaan bevallen, vaginaal te bevallen, vraag van, wat nou als het een keizersnede wordt? Hoe werkt dat bij ons in het ziekenhuis? Mag mijn partner mee naar de uitslaapkamer? Blijft mijn baby bij ons? Hoe is het daarna geregeld? Mogen ze blijven slapen in het ziekenhuis?
Ja.
Zorg echt dat je weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
Nou ja, wat je hier zegt is volgens mij de crux van het verhaal. Dat zegt Aline bij Mommeco natuurlijk ook altijd. Los van alle verschillende scenario's die er bestaan, kun je je informatie halen dat je in ieder geval weet wat er gebeurt.
Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Dat is eigenlijk wat we zeggen, zolang je maar gewoon de info hebt. En weet dat je gewoon vragen hebt gesteld en de informatie hebt gekregen over die processen. Ja, dat is al een wereld van een verschil.
Ja, en helaas dus dat het nog veel vanuit de zwangere en de partner zelf moet komen, omdat het dus nog niet in het verloskundeland volledig normaal is. Dat alles in principe normaal is.
Ja, dat een keizersnede ook gewoon een hele reële optie is.
Precies. Aan het eind van deze bijzondere en intense rit beviel Chantal van een prachtige baby. Met behulp van een keizersnede dus. Dus maken we hier een kleine koerswijziging en gaan we het hebben over het expertiseschap van Chantal.
Jij zit hier natuurlijk ook, wat, zoals we de intro al zeggen, als een expert. Want jij bent eigenlijk om de reden die we al hebben verteld dus ook hier meer mee gaan doen. Hè?
Ja.
En kun je dat eens vertellen?
Dus helemaal geen oud zeer of iets in die hoek. Helemaal niet. Want ik heb dus echt een prachtige dag gehad. Laten we dat voorop stellen. Maar ja, wat ik eigenlijk al zei, ik vond het gewoon een gemis in die laatste weken. Dat iedereen nog zo lekker zijn cursusje en zijn dingetje aan het doen is. En wij maar een beetje op de bank zaten te wachten.
Ja.
Dat ik heel veel vragen had die ik voor mijn gevoel niet aan de gynaecoloog kon stellen in zijn witte jas. En ook de tijd daarna. Ik heb echt heel veel dingen in mijn telefoon opgeschreven in de kraamtijd. Waarvan ik dacht, nou, als er dan over 3 maanden een buurvrouw of een vriendin is die een keizersnede krijgt. Nou, dan heb ik wel even een flinke lijst met tips en tricks die ik wel even met haar wil delen.
Mooi, ja.
Ja, die lijst werd langer en langer. Ik dacht, dat is eigenlijk echt zonde om te wachten tot die vriendin of buurvrouw zich aandient. Ik ga daar gewoon een mooie website voor opzetten. En toen heb ik dat aan een verloskundige gepitcht. En die was heel enthousiast. Maar die zei wel, als je het wil doen, dan moet je er ook echt voor gaan. En niet zo'n huisvrouwenwebsite in de avonduren, want daar zijn er genoeg van. Toen heb ik het nog gepitcht aan de gynaecoloog. Want ik dacht, ja, die moet je eigenlijk ook wel meekrijgen. Nou, en zij was heel enthousiast en zij wilde eigenlijk ook echt wel aanhaken. En zo geschiedde. Dus toen ben ik eenkeizersnede.nl gestart.
Kijk.
Bomvol informatie. Mag ik autorijden? Wanneer mag ik autorijden naar een keizersnede? Kan ik extra kraamzorg aanvragen? Maar ook tips en tricks voor in de kraamtijd. Dingen die je voor kan bereiden als je nog niet in de operatiekamer bent.
Wat leuk. Dus gewoon eigenlijk gewoon een bak informatie voor iemand die in zo'n situatie komt. Wat kom je tegen vanuit cliënten? Ik bedoel, het zijn natuurlijk dingen die je zelf mee hebt gemaakt, maar wat hoor je zoal? Waar gaat het zoal over? Wat zijn nou de belangrijkste issues?
Ja, nou eigenlijk precies het stukje waar wij het net over gehad hebben. Gewoon onwetendheid. Onwetendheid wat zorgt voor negatieve ervaringen die wat mij betreft voorkomen hadden kunnen worden. Dus zoiets als dat je partner niet mee mag naar de uitslaapkamer en dat dat in zo'n groot deel van de ziekenhuizen in Nederland is. En voor ziekenhuispersoneel die zeggen, nou, is dat nou zo'n probleem? Want ik heb ondertussen natuurlijk ook heel veel professionals gesproken en geïnterviewd.
Ja.
En dan vraag ik ook direct van, hoe is dat bij jullie geregeld? Nee, bij ons. Maar dan gaat de vader lekker met de baby lekker naar de kraamzieten. Vinden ze heerlijk. Ja, maar die moeder ligt daar.
Vinden zij leuk, ja.
Die moeder ligt daar, hè. Die heeft die baby net een uur gezien. Helemaal opengeritst en ellendig van de verdoving en zo.
Morfine.
Precies.
Ja, ik heb de Kobe mocht wel bij mij blijven. Yeah. Dus ik heb wij hebben daar een positieve ervaring in. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen niet realiseren dat het iets negatiefs voor ze is op dat moment. Ja. En voor sommigen misschien nooit.
Nee.
Maar dat het dus veel later pas komt, dat je dan ineens gaat denken van ja, maar jeetje, waarom moest mijn kind eigenlijk weg? Weet je, dat is natuurlijk vaak zo dat je achteraf denkt, what happened?
Nou, en vooral het stukje, want dat is het denk ik vooral. Als jij het van tevoren weet, als het gezegd wordt van let op, dan worden even jullie wegen gescheiden. Maar zodra je je goed voelt, worden jullie weer herenigd. Als je dat weet van tevoren, dan kan je dat gewoon een plekje geven. En dan is dat ook, dan weet je dat. Maar als je het niet weet, daar gaat het vaak mis. Gewoon. Ja. En voor die professionals, ja, die hebben zoiets van, nou moeten we dat nou helemaal benoemen?
Ja.
Denk ik, ja, als je nu dus de cijfers ziet van hoe vaak dat een negatieve ervaring is, ja, benoem het maar wel. Of regel dat het gewoon.
Zeggen ze dat tegen jou? Of is dat iets?
Dat hoor ik constant terug van, ja, moeten we dat? Of, nou, niet steeds van, moeten we dat allemaal benoemen? Maar van, ja, goed dat je het zegt. Want ja, voor ons is het allemaal zo gesneden koek.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk gek eigenlijk, die situatie. Beetje nou, beroepsdeformatie.
Ja, dat is het. Het is voor hun, sommige gynaecologen doen 6 keizersnedes op een dag.
Ja.
Maar ik was nog nooit in een operatiekamer geweest. Kom ik daar binnen, staat er 14 man personeel.
Ja, verschrikkelijk, hè?
Staat daar te wachten. Het zijn zoveel indrukken. Zo ontzettend veel indrukken. En ja.
Ja, dat vergeet ik zelf ook nooit meer. Toen wij samen de elkaar opkwamen. Hoe groot het was, hoeveel mensen er waren.
Ja.
Oh, die vrouw die piepjes met haar overal.
Spatschermen voor de neus.
Ja, maar je kunt ook niet bevatten wat je allemaal ziet. Omdat er zoveel mensen zijn. Je kunt niet tot je in laten werken. Dus er is gewoon heel veel prikkels overal. Ja. En je focust maar. Hè, als ik kijk naar bijvoorbeeld de ruggenprik. Ja. Ik focus maar, oké, nou ga ik die ruggenprik hebben. Maar bijvoorbeeld René was ook niet bij mij toen die ruggenprik gezet werd.
Nee, dus ook in heel veel ziekenhuizen. Dat nou, dat vind ik... Moet.
Dat is mijn dingetje dat ik dan denk, ja, want hij had toch gewoon mijn hand vast kunnen houden. Hij stond maar anderhalve dus meter verder.
Nee, is ook weer vanwege personeel, omdat ze dan bang zijn dat hij
flauw gaat vallen
en dat ze daar dus dan geen poppetje voor hebben.
Er waren in ons geval waren er volgens mij 2 anesthesisten in opleiding of 1 assistent. En de anesthesist, die stond bij mij. Die zei, kom, we gaan even hier in het hoekje staan. Oh, ja. En mijn collega, die gaat nu zetten en dan mag je gelijk weer naast ze zitten. Ja. Zo ging het.
Maar het zit allemaal in, weet je het, van tevoren. Precies. Als ze nou van tevoren hadden gezegd, René moet dan even om de hoek wachten.
Ja, dan weet ik, oké, dit is het moment. Hij gaat even daarheen, hij komt zo weer bij me terug. En ik dacht, waar ben jij, weet je wel? Ja. En ik hield de handen van de gynaecoloog vast. Ik dacht, oké, ook goed, maar...
Ja, het was een beetje een ongemakkelijk moment.
Ja, en het zijn allemaal geen grote dingen, maar alles bij elkaar. Ja, je moet wel bedenken, je hebt het gewoon allemaal nog nooit meegemaakt, nooit gezien, terwijl het al zo'n spannende, bijzondere dag is.
Voorbereiding is de sleutel tot een positieve geboorteervaring. Dat staat zelfs op onze website.
Wat ik wel ook tegen jou zei, het moet natuurlijk geen 20 pagina's geboorteplan zijn van dit is hoe ik het wil. Maar gewoon kennis vergaren. Weet wat er allemaal gebeurt, wat er op je afkomt. Hoe jij je ergens bij voelt, wanneer er geschakeld moet worden. Wanneer iemand goed met je moet communiceren. Wat vind jij belangrijk op zo'n dag?
Ja.
In alle informatie en dingen die je hebt geleerd over dat onderwerp om jouw website te bouwen, zeg maar. Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd, los van je eigen ervaringen?
Ja, bovenal natuurlijk dat er dus eigenlijk echt wel heel veel informatie is wat je zou kunnen delen. Ik snap ook wel, hè, dat heeft de gynaecoloog ook wel echt meermaals gezegd, van ja, die tijd is er gewoon niet. We hebben maar een x-aantal minuten en dan moeten we het vooral over het medische stuk hebben. Dus al die vragen kunnen we ook gewoon niet beantwoorden. Maar die vragen zijn er wel onder patiënten. Dus dat vind ik wel een opzienbarend iets. Waar ik zelf nogal van geschrokken ben, is dat 60% van de vrouwen na een keizersnede een niche heeft. En een niche is dus een holtevorming in de baarmoeder. Eigenlijk, ja, zeg maar bij het litteken, maar dan vanuit de binnenkant gezien. Mm-hmm. En die holtevorming die zorgt dus voor verminderde vruchtbaarheid. En dat als je wel zwanger bent, dat het dan kan de embryo dus zich in die holte nestelen, wat dus vervolgens weer zorgt voor een miskraam.
Aha. Is er dan een advies voor, weet je wel? Ga dan eerst, voordat je zwanger wil worden, een echo laten doen om te kijken naar de...
Nou, zij zeggen dus dat je het advies is, als jij na een half jaar bijvoorbeeld nog last hebt van je baarmoeder of daar pijn ervaart, of inderdaad tussentijds bloedverlies hebt, na de geboorte van je kindje...
Ja.
Onderneem dan echt actie, want dan kunnen ze dus ook zien of je een niche hebt.
Want dat zijn de risico's, of dat zijn de symptomen, zeg maar, die je vaak ziet als je een niche hebt.
Precies. En als jij probeert zwanger te worden en het lukt niet, ja, dan is echt het advies onderneem snel actie. Want 60%, die kans is gewoon serieus groot.
Ja.
En er zijn dus verschillende behandelingen die de niche kunnen, ja, oplossen is een groot woord, maar in het ergste geval kan er bijvoorbeeld een hersteloperatie plaatsvinden.
Zelfs ik wist dat niet. Nee, op zich ben ik redelijk op de hoogte.
Ja. Ja, dat merk je ook wel, zelfs bij verloskundigen is die kennis daar ook niet altijd, hoor. Nee. Want ik heb dus uiteindelijk, heb ik dus een niche, maar ben ik ook weer zwanger geraakt. Ik ben nu 12 weken zwanger.
Hey.
Woep, woep. Ja.
Maar wat heb jij dan? Want jij bent 12 weken zwanger, maar je hebt ook een niche.
Ik heb ook een niche. Dus toen hebben ze mij geadviseerd, na mijn eerste zwangerschap, zeg maar een half jaar na de geboorte, heb ik dus een echo laten maken, omdat ik inderdaad last had van spotting. Uiteindelijk werd dat wel een stuk minder. Maar toen heb ik toch die echo laten maken, want ik wilde het ook gewoon weten. Ja, ook door de website. Je weet zoveel. Ja. Ik dacht, ja, ik wil ook gewoon weten of ik een niche heb, ja of nee. Ook voor een tweede zwangerschap vind ik gewoon belangrijke info. Dus toen heb ik een echo laten maken en toen werd daar een kleine niche op gezien. En dan was het advies, stel dat je wel weer opnieuw zwanger bent, maak dan vroegtijdig een medische echo, zodat ze kunnen zien of de embryo in de niche gesetteld is, of ingenesteld is.
Ja.
En dan weet je hoe of wat.
En als dat zo is, wat moet je dan doen?
Ja,
wachten.
dan wordt het waarschijnlijk een miskraam. Of ze gaan het afbreken.
Wat een negatief scenario.
Ja.
Maar goed, bedoel, ja, het betekent niet, het is niet 100%.
Zeker niet. Want bij mij is het dus gewoon buiten die niche is het zich in gaan nestelen.
Ja, aan de bovenkant.
Met de placenta aan de bovenkant.
Geweldig.
Ja. Mooi.
Ja. Ja, dus je weet het niet. En dat is natuurlijk met alles. Als je een kinderwens hebt, je weet nooit waar je aan begint. En het kan altijd wat, anders lopen dan hoe je
ja,
bent.
Maar wat ik hier wel merk, en dus ook terugkomend op René's vraag van wat hoor je nou in het omveld, zeg maar. Er zijn heel veel vrouwen die na een keizersnede een kinderwens hebben. En dan blijkt dus dat het lang niet meer zo spontaan gaat als de eerste ronde. En dan gaan ze na een aantal jaren, komen ze toch bij een
fertiliteitsarts.
Precies, fertiliteitsarts of iets. En dan blijkt dus dat ze een niche hebben. En dan gaat het balletje rollen. En dan denk ik wel van, wauw, dit had ook echt wel eventjes gezegd
mogen
worden.
Ja, oké.
Want ik weet ook nog na 6 weken dat je dat controlemoment hebt bij de gynaecoloog. Ook toen is daar niks over gezegd.
Nee, wanneer je een keizersnede krijgt, we doen in Nederland alleen een keizersnede als het echt moet.
Ja, gelukkig. Ja,
ja maar ja, je hebt inderdaad op het moment van de keizersnede een risico, maar je hebt ook een vervolgrisico. Je hebt een litteken in je baarmoeder.
Ja.
En dat, ja, dat heeft gewoon meer risico's. Ook weer voor de bevruchting, maar ook voor de zwangerschap en voor de geboorte.
Voor de geboorte straks, ja. Dus dat wordt natuurlijk inderdaad ook spannend.
Ja.
Want er volgt dan dus straks een medische bevalling.
Ja, want jij gaat sowieso, mensen die een keizersnede hebben gehad, die hebben in principe een indicatie om medisch te bevallen.
Ja.
Het betekent niet dat jij automatisch een keizersnede krijgt.
Nee, het advies is dus om in het ziekenhuis te bevallen, omdat ze jou in de gaten, of eigenlijk jouw baby in de gaten willen houden tijdens de vaginale bevalling door middel van een CTG. Omdat ze aan het CTG kunnen zien of hoe jouw baby het maakt. En op basis daarvan kunnen ze concluderen of jouw litteken scheurt, ja of nee. Tijdens de vaginale bevalling.
Aha.
En als het scheurt, dan moet je natuurlijk als een gek naar die operatiekamer en wordt het een ongeplande keizersnede. Dus, en ja, dan gaat het naar mijn idee wel om minuten als dat litteken begint te scheuren.
Ja, dat is zeker zo. Het gaat dan wel om minuten. Dus als je besluit om thuis te gaan bevallen, dan neem je daarmee een risico. Maar goed, een thuisbevalling kan natuurlijk ook, heeft ook heel veel voordelen.
Zeker.
Omdat je in je eigen omgeving bent, je beter kan ontspannen.
Ja.
En met dat CTG, ik heb een keer een workshop gehad van Rebecca Visser. Dat is een verloskundige die heel erg bewustwording maakt op, nou ja, wat is medisch, wat is niet medisch. En ik kan niet even meer precies terughalen wat ze nou zei, maar dat het CTG meer kans geeft op daadwerkelijk een keizersnede dan dat het een voorkomt dat er een kindje overlijdt tijdens de geboorte bijvoorbeeld.
Vind ik dus ook nog wel een lastige, want ik heb er inderdaad ook een artikel over geschreven van welke factoren beïnvloeden een ongeplande keizersnede en welke factoren beïnvloeden een ongeplande keizersnede niet. En wel is dus inderdaad het CTG, omdat er eerder wordt gezegd van, die baby lijkt even een dipje te pakken. Hup, we gaan.
Ja, je meet iets wat je normaal niet meet.
Precies.
Waar je hebt meer informatie, dus en met meer informatie moet je meer doen. Dus de kans op een keizersnede is groter met een CTG dan dat je daadwerkelijk een kindje redt met de CTG. En dat is een hele moeilijke discussie ook, want mensen die als gynaecoloog werken, die zijn opgeleid met een CTG. Maar het is wel, het is wel iets om om over na te denken ook. Van wat wil je daar zelf mee? Misschien is het nog wel even mooi om wat tips te geven. Stel je hebt de keizersnede. Nou, we weten nu, voorbereiding is key. Zorg dat je informatie krijgt en zelfs over onderwerpen waar je denkt, waar je helemaal niet over nadenkt. Dus eigenlijk loop alle scenario's door.
Ja.
Lees op jouw website. Ja. En dan heb je de keizersnede, je hebt je baby.
Ja.
Maar de kraamperiode of het herstel is natuurlijk wel een beetje anders dan bij een vaginale geboorte.
Ja, nou moet ik wel zeggen, er zijn natuurlijk ook vrouwen die een mega zware vaginale bevalling hebben gehad. Compleet uitgescheurd, alles erop en eraan. En dan de groep vrouwen die eigenlijk een hele makkelijke geplande keizersnede hebben gehad en zich na een paar dagen al best oké voelen.
Ja, dus eigenlijk moeten we het niet zozeer
mooi, ja.
Dus eigenlijk moeten we het niet zozeer hebben over met een keizersnede zijn dit extra tips, maar eigenlijk gewoon met als je een pittige geboorte
precies
achter de rug hebt,
kan je dan doen? En je staat niet meteen de dag daarna weer te koken of iets.
Dat sowieso niet. Als iemand dat doet, Terug in je mand.
Ja.
Nou ja, dat is ook terug in je mand. Ja, dat is echt wel een goeie. Ga gewoon in je pyjama op bed liggen.
Ja.
Zolang als je kan.
Ja, en zeker vind ik dan toch wel, zeker bij een keizersnede, want denk niet, oh, dat litteken ziet er aan de buitenkant mooi uit. Want je hebt ook een litteken aan de binnenkant en die blijft echt de komende 3 maanden een focuspunt. Dus denk echt, bedenk echt met traplopen, met sporten, met bewegen. Dat litteken zit er gewoon nog. Dat is nog steeds aan het herstellen. Dat is nog steeds aan het helen. En je ziet het niet. Je voelt het misschien op een gegeven moment niet meer. Maar het is er echt nog. Dus verpest het nou niet. Echt. Nee. Oh, zo
zonde. Want je kunt echt weer teruggeroepen worden. Dat had ik ook. Ik ging op een gegeven moment best wel je dingen doen. En toen ineens dacht ik, oh, wacht. Nu loopt het een beetje weer terug, weet je wel. Toen moest ik echt weer rustiger aan gaan doen. Want dan begint het weer pijn te doen.
Ja.
En dat, je moet daar echt, echt
onderschat echt het rustig, niet. Ja, dat. En om terug te komen op jouw vraag, René. Ja, jeetje, ik heb dus een lijst gemaakt dan uiteindelijk voor op de website met 70 tips en tricks.
Laten we die niet hier noemen.
Nee, maar alsjeblieft niet. Maar dat gaat van neem een extra lange telefoonsnoer mee om op te laden. Hè? Want in het ziekenhuis zit het stopcontact ver achter je bed, maar vaak bij je bank. Je kan gewoon niet dit soort bewegen. Ja, ik doe het nu, dat zie je natuurlijk niet. Hè? Je bent gewoon echt even zeker 2 weken een klein beetje invalide. En gedraag je ook vooral daarnaar.
Ja, minimaal 2 weken.
Ja,
mooi. Ja, ja.
En daarna gewoon semi-invalide, weet
precies.
Je wel? Ga dan niet, ga niet hard werken.
Of ga niet hard werken en besteed echt veel uit. Weet dat je recht hebt op extra kraamzorg na een keizersnede. Is mij toen ook niet goed verteld. Ook omdat dat, hè, als het ook maar een beetje gaat, willen ze je dat eigenlijk ook weer niet gunnen. Hoe zeg je dat?
Oh ja, maar kijk, als het niet hoeft, dan doen ze het ook niet.
Nou, er is natuurlijk altijd personeeltekort.
Ja.
Precies, maar je hebt er recht op en je hebt het nodig. Simpeler dan dat is er niet.
Ja, en met borstvoeding is het ook goed om alert te zijn. Bij ons ging dat heel makkelijk. Maar er is een kans dat je minder makkelijk, dat je productie minder goed
want
op gang
ook,
komt.
Ja, en ik heb dus ook voor de cursus heb ik een lactatiekundige geïnterviewd. Heel interessant. Want zij zegt dus bijvoorbeeld ook, als je vlak na de keizersnede begint met borstvoeding geven, ben je natuurlijk nog deels verdoofd. Dus kijk ook goed na het voeden naar je tepels, hoe die eruit zien. Want je ervaart veel minder pijn. Een vrouw die net bevallen is, die denkt, wow, doet nu heel erg pijn. Ja, die heeft dus niet, de baby heeft niet goed aangehapt. Ja, die voelt het veel meer. Maar jij voelt dat misschien niet, omdat je nog deels verdoofd bent. Dus kijk goed naar je tepels na het voeden. Weet je al, allemaal van
en
dat
dus
soort
doe
tips.
Ook een borstvoedingscursus, want je weet ook niet waar je op moet letten. En in het ziekenhuis hebben ze nou ook niet per se alle tijd en aandacht voor je. Ik bedoel, als ze al niet even op je kindje kunnen letten tijdens de uitslaapkamer, zijn ze ook niet super full on op borstvoeding.
Tips. Ja, jeetje, ik heb echt wel honderden. Maar besteed vooral veel uit. Zorg dat je ook een stukje voorbereiding hebt. Wat ik ook net zei, zorg dat je een mandje hebt staan met een fles water. Maar
chocola.
Ook dus je telefoon opladen, chocola, een notitieboekje. Maar ook bijvoorbeeld de opladen van je laptop of van je iPad. Zorg dat je gewoon echt even wat basics bij je hebt.
Goed preppen. Ja.
Precies, maar ook een mandje voor de baby. Hè? Want als jij 1 thermometer in huis hebt, Je kan gewoon geen trap lopen. Het wordt echt gewoon afgeraden. Ga geen trap lopen, want dat is onnodig. In ieder geval is het zonde. Zorg dat je 1 keer naar beneden en 1 keer omhoog gaat op een dag. Dus zorg of dat je dingen dubbel hebt, of dat je gewoon echt goed een mandje hebt wat je partner of de kraamverzorgster aan het eind van de dag weer voor je naar boven brengt. Ja, en allerlei tips en dingen ook. Hoe kom je van de bank af? ook als je naar boven loopt, trek je niet op aan de armleuning.
Je kunt zo'n ding.
Ja, je kan heel veel, precies.
Volgens mij gratis huren.
Bij de thuiszorg, zo'n papegaai.
Zo'n papegaai.
Precies, maar ook een douchekruk.
Ja.
Of een zeiltje voor in bed, waardoor je je makkelijker kan omdraaien.
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Nee.
Ja, ik had ook nog zo'n rugding. Maar weet je wel, dat je wat rechterop zit. Vond ik echt heel relaxed. Die heeft lopen verstoffen onder het bed. Ja. En ook hierbij ook weer voorbereiding. Je kan je omgeving dus voorbereiden, jongens.
Ja.
Ik ga eventjes in een soort lockdown.
Ja.
Het enige wat ik nodig heb, is dingen ontvangen. Dat vind ik moeilijk. Ik kan niet goed hulp vragen. Dus als je dat van tevoren al doet, in plaats van op het moment dat je moe en een baby en een operatie, weet je wel.
Tranen.
Tranen. Ja, preppen.
Ja,
voorbereiding
precies.
Is de key.
Ja, en zorg dat je een goede mix hebt inderdaad met kraamvisite en dat soort dingen. Hè, dat je het echt niet moeilijker maakt.
Geen kraamvisite. Why?
Maak het niet moeilijker dan het is. Maar
stel het uit als je geen zin hebt.
Ja, vraag lekker of mensen eten komen brengen en heel snel weer weggaan.
Geen FOMO. FOMO komt daarna weer.
Ja, dat sowieso.
Gewoon in bed liggen met je pyjama aan. En visite dan naast je bed. Dit hebben we vaak al gezegd.
Ja.
Het zijn allemaal dingen die ik van tevoren niet bedacht had. Nee. En wel graag had willen weten.
Ja.
Het heeft de ervaring niet minder mooi gemaakt, maar het had gewoon nog bijzonderder kunnen zijn.
Nou ja, het heeft jouw missie op dit moment, het heeft wel iets gebracht.
Het heeft zeker iets gebracht.
Want jij hebt nu een nieuwe missie en die had je anders misschien niet gehad. Dus het is toch ergens goed voor geweest.
Zeker
en
weten.
Je kan goed teleurstellingen doorleven, dus you got this.
Ja, 100%.
Ja, bedankt voor je tijd en dat je dit allemaal kwam vertellen.
Heel graag gedaan, ik vond het heel
leuk. De keizersnede.
Yes.
Nou, geniet van je zwangerschap. Ja. Nou ja, het gaat goed, dus je bent wel aan het genieten.
Ja, dat gaat helemaal goed.
Nou, enjoy Dankjewel. The ride.
Ga ik zeker doen, dankjewel.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mam & Co podcast is een productie van Mam & Co, de plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby, of de periode daarna, online en offline. Check voor meer informatie www.mom-co.nl en volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit. Tot de volgende!